Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Economenpanel. Voor het eerst in jaren verhogen drie grote pensioenfondsen de pensioenen voor hun deelnemers. En als Europa onafhankelijker wil worden van China, dan is dat een dure stap, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, en Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Laten we maar met dat andere onderwerp beginnen, namelijk de ECB verwacht niet dat de euro een periode van stagflatie zal doormaken, zoals in de jaren 70. Blijkt uit het laatste onderzoek van de centrale bank. Er is sprake van stagflatie, hoef ik jullie niet uit te leggen, maar voor de volledigheid, als de economie stagneert en er toch wel sprake is van een sterk oplopende inflatie. Snap jij dat de ECB toch probeert om de geest een beetje terug de fles in te duwen? Gebeurt dat op deze manier?
Nou, kijk, zij hebben natuurlijk een mandaat om inflatie, lage inflatie te creëren. 2% inflatie. Ja, en dat betekent, als je jezelf serieus neemt en denkt dat je je doelen gaat bereiken, kan je niet gaan zeggen van, oh, we denken dat de inflatie heel hoog blijft. Want dan moeten ze daar iets aan doen om te zorgen dat het weer omlaag gaat. Dus dat is, ja.
Maar de ECB heeft geen geweldig track record als het gaat over het voorspellen van inflatie, toch?
Voorspellen niet. Als je kijkt naar de, voor de crisis hadden ze netjes gemiddeld 2%. Hè? Daarna is het wat moeilijker geweest. Toen is het steeds te laag geweest. En ja, nu is er natuurlijk een tijdje nu dat het juist veel te hoog is. Het inflatie besturen is moeilijk. Maar het is wel de doelstelling. Het is wel waar je voor staat. Dus je kan moeilijk gaan zeggen van ja, ik ga mijn doelstelling niet halen.
Je kunt moeilijk afwijken van je taakstelling van wat er in de statuten staat. Dus je bent ook wel verplicht om ongeveer deze boodschap de wereld in te slingeren.
Nou ja, wat we zien is dat natuurlijk de Europese Centrale Bank, waar veel minder agressief is geweest met het verhogen van rentes dan bijvoorbeeld centrale banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft iets te maken met die staatsschulden in zuidelijke landen waar we straks over gaan praten. Maar wat ik vind het wel een interessant statement. Dit is een statement van vandaag, hè, dat ze dit gezegd hebben. Ja. Hè, van, want tegelijkertijd is gisteren heeft de Bank voor Internationale Betalingen, de Bank for International Settlements, de centrale bank van de centrale bankiers, hebben een jaarverslag uitgebracht en ernstig gewaarschuwd dat we op een soort tipping point komen in de westelijke wereld, dat die inflatie volstrekt uit de hand kan gelopen. En hij zei wat hij dus zegt, de topman, de general manager, we moeten nu harder ingrijpen. Dat betekent dus gewoon nog snellere rentestijgingen. Want als we eenmaal die inflatie dat een bepaald omslagpunt heeft gepasseerd en dan in de verwachtingen gaat komen, dan zegt hij, zal het buitengewoon kostbaar worden om, zeg maar, om dat dan weer te corrigeren, zoals in de jaren 70. Maar dat zou betekenen dat je dus nog meer de rente moet gaan verhogen om inflatie te bestrijden.
Het punt is wel dat die BIS ook zegt,
dat leidt dan tot snellere economische krimp. En dan heb je dus stagflatie.
Maar de BIS stelt volgens mij ook vast dat niemand precies weet wanneer dat tipping point, dat kantelpunt is. Dat kun je pas achteraf vaststellen.
Maar ze zijn heel bezorgd erover. Ook vandaag Martin Wolf in de Financial Times schrijft uitgebreid over het Verenigd Koninkrijk. Over een soort stagnatiescenario. Dus het wordt de zorg. Kijk, we zitten natuurlijk, wat zitten we op? Ruim 8% in de eurozone. We gaan afgelopen maand van 8,1 naar 8,4. Dus we zijn niet eens naar beneden aan het gaan. We gaan natuurlijk nog verder omhoog. Zeker als iedere keer Poetin, nou, ook weer de gaskraan.
Het ligt eraan natuurlijk wat er met gas gebeurt. Ja. Maar goed, het is niet vanzelfsprekend dat elk jaar de gasprijs verdrievoudigt. Hè. Dus dat. Nee. Dus uiteindelijk, wij denken zelf bij Rabo Research dus dat we te maken zullen hebben met een wat lagere inflatie, omdat energieeffect eruit loopt. Maar dan komt er een nieuw voedseleffect bij. Ja. En we gaan niet naar 2% in de komende paar jaar. En dat is natuurlijk wel de doelstelling. Dus daar zit de uitdaging voor de ECB. Maar de ECB's taak is om die 2% om daar naartoe te gaan. Dus ze kunnen niet gaan zeggen van, nou, wij gaan inflatie, de stagflatie laten gebeuren.
Maar de BIS zegt volgens mij met zoveel woorden, Harold, wat er nu gebeurt is niet goed genoeg. Er is echt actie nodig omdat het anders uit de hand gaat lopen.
Nou ja, goed, dat is één kant van de risicospectrum benadrukken. Hè? Want natuurlijk het probleem dat de ECB heeft is als ze heel hard op de rem trappen en het blijkt inderdaad dat die inflatie toch sneller maar aangaat, dat ze dan eigenlijk de economie wellicht in recessie duwen. Dan heb je misschien geen stagflatie, maar wel recessie. En dat is precies de situatie waar ze jarenlang proberen uit te komen. Dan komen ze heel snel weer in diezelfde fuik waar ze tegen gevochten hebben. Dat is de vrees. Nou, denk ik ook wel, hoor, dat zoals dingen de laatste tijd zijn ontwikkeld, dat risico van een langdurige inflatieproces op gang brengen, dat risico nu wel de acute risico is. En dat ziet de ECB denk ik inmiddels ook wel. Daarom zijn ze aan het bewegen.
Maar ja, dat heeft dan ook met die staatsschulden van een aantal zuidelijke landen ik denk dat we daar straks over gaan praten.
Dat komt steeds dichterbij.
Ja, dat komt steeds dichterbij. Maar Menno, het kan natuurlijk op twee manieren. Kijk, op het moment dat je de rente te hard omhoog brengt, als de ECB dat zou doen, dan kun je een economische krimp zeg maar creëren. En ook de stagflatie, inflatie en economische stagnatie. Maar als je het dus niet doet en die inflatie gaat naar 10-12%... dan ontstaat er zo'n koopkrachtverlies. Wat je nu al ziet, hè, dat woonboulevards en heel veel bedrijven zeggen, ja, mensen willen nog wel op vakantie, maar meubels kopen, grote uitgaven, daar zijn mensen dus nu al op aan het interen, naar beneden aan het brengen. Dat betekent ook minder economische vraag. Dus via beide kanten
komen. En natuurlijk, als je inflatie laat ontsnappen en het echt permanent hoger dreigt te worden, dan moet je op een gegeven moment ingrijpen als centrale bank. En dan heb je misschien veel later een groter probleem. Dus dit zijn allemaal dilemma's. Het is niet makkelijk. Hè? Ja. Maar overigens, vanuit Rabo Research bekeken, wij denken überhaupt dat we in een stagflatiescenario terechtkomen, in de zin dat we denken dat we waarschijnlijk 4% inflatie hebben en een kleine recessie volgend jaar. Dus ja, in die zin zijn we het niet helemaal met de ECB eens, qua voorspelling in ieder geval.
Ja, maar het gaat om de mate waarin. Hè? En we hebben natuurlijk gezien in de jaren 70 heeft het natuurlijk langer geduurd. Hè? Ja. Olieprijsverhoging in 1973, 1979. Toen hadden we ook in Nederland gewoon een inflatie van 10%. De Staten Nederlanden betaalden op de obligatie 12.75%. Dat kunnen we ons allemaal niet meer voorstellen. En toen is dus in Amerika in oktober 1979 Paul Volcker, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, heeft toen dat monetair beleid omgegooid. En dat is toen heel hardhandig gegaan.
Met een schok.
Om natuurlijk, zeg maar,
je krijgt hem wel een recessie naar je genoemd.
Ja, nee, maar
er zijn weinig mensen die dat kunnen zeggen. Nee, de Volcker-recessie.
De Volcker-recessie.
Die zuidelijke lidstaat, Harold, ik heb het idee dat jij daar graag wat over wil zeggen. Dat is natuurlijk ook niet zonder reden, want de renteverhoging werd aangekondigd in Amsterdam inmiddels 2 weken geleden. Ja. En er werd al gedacht, nou, er moet toch ook iets komen voor die zuidelijke lidstaat. Een speciaal instrument wellicht. Misschien horen we daar wat over in de persconferentie van Lagarde. Dat moment bleef uit. Vorige week kwam de ECB alsnog bij elkaar in een spoedzitting om dan toch nog iets te presenteren, een instrument. Maar wat dat instrument precies is, om ervoor te zorgen dat ook zuidelijke lidstaten uiteindelijk niet al te veel gaan betalen, de rente niet al te zeer oploopt, de spread met Duitsland en Italië uit de hand gaat lopen. Wat er nou precies al is uitgebroed, het is mij nog onduidelijk.
Ja, en ze zijn al, blijkt nu, afgelopen week heeft een monetaire en financiële denktank in Londen, die onder leiding staat van David Marsh, oud-correspondent van de Financial Times. Die was ook bij de onderhandeling over het verdrag van Maastricht in december 91 in Maastricht aanwezig. Was ook heel close met Ruud Lubbers. Die had een fantastisch verhaal hierover, waarin hij ook beschrijft dat ze binnen het eurosysteem al maanden bezig zijn om eigenlijk met dat dilemma. Want het is natuurlijk heel duidelijk, als je dus op de rente fors omhoog gaat brengen. Hoorde hier laatst ook Klaas Knot bij jullie in de uitzending, bij Paul van Liem. Die zei 2% stijging, dat is no regret. Dus dat gaan we sowieso doen. Maar we moeten misschien wel verder. Als je dus enerzijds de rente heel erg op die staatsschulden omhoog gaat brengen, en tegelijkertijd zegt dat we de opkoopprogramma's die hebben gehad, om natuurlijk, we kunnen het bijna niet voorstellen, om het deflatierisico te mitigeren. Begin 2015 hadden we prijsdaling van 0,5%. Toen kwam Mario Draghi met het grote opkoopprogramma. En dat was mooi. Dat was niet alleen het opkopen van de staatsschuld van Italië, maar ook van Nederland en Duitsland. Nou is dat pandemisch programma overheen gekomen. Nou, dat wordt nu allemaal stopgezet. Althans, netto mag de ECB dat niet uitbreiden. Het kan nog wel zo zijn dat als obligaties worden afgelost, dat ze dat gaan herbeleggen. Maar die financiële markten die zeggen, ja, maar jou, als je dus die financieringslasten voor landen als Italië zo de lucht ingaan, en je zegt tegelijkertijd als ECB, we trekken onze handen ervan af van, zeg maar, om support te kunnen geven aan die markten voor de staatsschuld. En Italië is natuurlijk een enorme, die is door corona nog verder 155% nationaal inkomen. Nou, Griekenland zit zelfs naar richting de 190%. Dus die zien die fragiliteit. En nou was de vraag natuurlijk, hebben die de Governing Council van de ECB, toen ze hier in Amsterdam waren op 8 en 9 juni, hebben ze daar niet over gesproken? Ja, natuurlijk wel. Ze zijn er al maanden mee aan het voorbereiden, maar Wat er gebeurt, is dat ze het nog niet eens zijn. Nou, en toen gingen dus natuurlijk waren de markten teleurgesteld na de persconferentie Amsterdam. En 6 dagen later, op 15 juni, kwam er dus een spoedvergadering, een videospoedvergadering van de ECB, waarin Lagarde, dus de president, aankondigde dat ze nu wel met iets willen komen.
Maar wat heeft ze nou aangekondigd? We willen met iets komen.
Ze zijn op zoek. Zoals je weet, ik ben voorzitter van die Europese groep van hoogleraren, het Europees Schakelcomité. Wij zijn een paar dagen na die meeting in Amsterdam bij elkaar geweest in Zweden. En wij hebben dus een statement uitgegeven over toenemende fragiliteit in de eurozone, tijd voor beslissende actie. En een van de dingen die wij voorstellen is om een bestaand iets te activeren, namelijk het Outright Monetary Transactions programma.
Ook nog uit de tijd van Draghi.
Ja, nou, dat is de formalisering van de uitspraak van whatever it takes. En wat het betekent, dat een land als Italië dan, dat de ECB dan de staatsschuld van landen als Italië en Spanje en dergelijke zou kunnen opkopen, mits het land ook dan een geloofwaardig pakket heeft van economische hervorming en budgettaire discipline, wat ze niet alleen met de Europese Commissie moeten afspreken, maar ook met het Europese Noodfonds, het ESM. Ja. En daar wringt het natuurlijk, want dat was het stigma van Griekenland. En wij noemen het nou OMT Light, omdat het namelijk niet zo is dat het ESM noodkredieten gaat geven aan Italië, want Italië heeft gewoon nog toegang tot de financiële markten, maar het is gewoon bedoeld om die risicopremies op die staatsschuld ten opzichte van Duitsland niet, zeg maar, binnen redelijke marges te houden.
De uitdaging is, kan je een conditionality, dus een eisen neerleggen, waar de markt van gelooft dat het acceptabel is voor de zuidelijke landen, en met name Italië. Wat je wil weten als markt is van dat er een backstop is, hè, dat er op een gegeven moment de ECB liever eerder dan later in actie komt. Onder welke voorwaarden dat gebeurt. En dat het dat voldoende is om te zorgen dat die rentes niet uit controle raken. En Italië en andere Zuid-Europese landen, maar het gaat vooral over Italië, niet in de problemen komt. En de vraag is, als jij nu zou zeggen bijvoorbeeld, we gaan de ESM-achtige eisen gebruiken, die zijn waarschijnlijk te zwaar. Dus je moet denk ik niet alleen iets doen aan dat de ESM niet daadwerkelijk wordt ingezet, maar ook aan een eisenpakket neerzetten die zeg maar een beetje tussen wat de ESM zou vragen en iets dat niks is. Ja. Dat moeten ze zien te bereiken.
Zeker, wij noemen dat OMT Light. Dus dat je dan met het. Dus het is omdat er niet kredietverlening vanuit het ESM plaatsvindt. Hè, en landen als Italië hebben natuurlijk ook al een soort pakket, een programma met de Europese Commissie als deel van het corona-herstelfonds. Hè, Next Generation EU. Dat is niet alleen investeringsprojecten, maar dat gaat ook even economisch beleid. Nou, misschien moet je dat dan iets verscherpen. Hè, je moet er ergens tussenin zitten. Ja. Dat ben ik met je eens, Menno. En als het dan niet kan via de ESM-route. Hè, dat is de bestaande iets wat je kan gebruiken. Dan zul je misschien een ander opkoopprogramma moeten ontwikkelen. Maar dat er iets moet gebeuren is evident, want rentes nu fors omhoog brengen en je hebt geen backup met die staatsschulden van zwakkere landen met hoge schulden, dan ben je eigenlijk een eurocrisis aan het creëren.
En zeggen dat je iets gaat doen, hè, dat instrument van Draghi is uiteindelijk ook nooit toegepast, nooit gebruikt. Hè? Is dat niet ook al voor een deel voldoende?
Als het geloofwaardig is.
Ja, maar het is anders. Kijk, Draghi kon dat doen toen in juli 2012... Toen waren de 10-jaars rentes op Italiaanse en Spaanse staatsschuld iets van 7%. Dus die waren fors omhoog gegaan. Toen heeft hij de uitspraak gedaan. Maar die uitspraak, dat was eigenlijk ook geen beleid van de ECB op dat moment. Dat heeft hij gewoon zelf gedaan en de markten geloofden dat. Maar toen, 2 maanden later, is dat geformaliseerd in een regeling. Dus je kan, als je dus dit nu wil doen, hè, dus dat je zegt, nu weten de markten ook, ja, maar als de ECB dat wil doen, de Italiaanse staatsschuld opkopen, dan moet er wel iets van een bepaald pakket liggen met het ESM. Dus dat is eigenlijk een beetje afgezwakt. Maar dat is nooit een probleem geweest, omdat sinds 2012, hebben we dus die programma's gehad van quantitative easing, waarbij de ECB alles kon opkopen. Ja. Van alle landen in het eurosysteem, zonder dat een enkel land aan bepaalde voorwaarden
hoeft te voldoen. Je had een mooie samenkomst van monetair beleidsbehoeften om deflatiegevaar te bestrijden en wat er nodig was voor Zuid-Europa. En dat is natuurlijk nu precies het omgekeerde. En dat is precies waarom het zo op dit moment. Maar ik denk dat niemand in de markten of in denk ook bijna niemand echt in economenland echt denkt dat als het puntje op paaltje komt, dat de ECB of Europa zeg maar dit uit laat lopen in een schuldencrisis waardoor de euro fragmenteert. Maar hoe ver laten ze het komen en hoe hoog lopen die spreads op? Maar
voordat je hier iets zinnigs over zegt, toch wel heel helder in kaart moeten brengen of daar iets over afspreken. Dit is voor ons nog acceptabel daarbuiten.
Ja, maar het kan natuurlijk een self-fulfilling prophecy worden als eenmaal die. Hè, dus als de eenmaal, hè, wat was het? De risicopremie op Italiaanse staatsschuld en op zo'n Duitsland was al 2,4%, 240 basispunten. Maar er is nog een andere dimensie die achter zit, wat ik ook in Italië hoor, waarom ook een aantal mensen in Italië graag zo'n soort gestructureerd pakket willen hebben met de commissie en met het ESM over hervorming en dergelijke. Omdat iedereen is nu natuurlijk blij dat Mario Draghi, hij is nu premier van Italië, maar er komen begin volgend jaar verkiezingen aan. Mm. Nou, en dat kan van alles gebeuren. Het kan best zijn, het is best waarschijnlijk dat Draghi niet terugkomt. Dan komen de oude politici weer, dan gaat Salvini en dan hebben we Giorgia Meloni van de broederschap, de broederbeweging Fratelli d'Italia. En het kan zijn dat er gewoon weer een soort gekissenbis in die Italiaanse politiek ontstaat, waar financiële markten natuurlijk echt heel bezorgd over zouden kunnen worden. En in dat geval zou het mooi zijn als Italië toch al een soort pakket heeft afgesproken waaraan ook de nieuwe regering van Italië zich aan zou moeten houden. Dus er zijn mensen in Italië die heel bezorgd zijn. Je leest het ook op financiële markten, een aantal beleggers, van wat gaat er in Italiaanse politiek na de verkiezingen volgende
week. Nu we het toch zo mooi over rentes hebben, nog even kort. Die indexering van de pensioenen bespreek ik met het economenpanel. Menno Middeldorp, Harold Benink zijn hier. Drie grote pensioenfondsen kunnen voor het eerst in jaren de pensioenen van hun deelnemers indexeren. Het gaat om ABP, PME en PFZW. Ze verhogen de uitkeringen. Maar, moet erbij gezegd worden, ze kunnen bij lange na nog geen gelijke tred houden met de inflatie. Maar het is wel het gevolg van die oplopende rente, Menno.
Ja, dus sommige mensen hebben wel weer het voordeel. Ja. Dus daar heb je last van. Ja. Maar omdat de pensioenfondsen natuurlijk moeten rekenen met die rente, met die lange rente, zie je dus dat dit daar een voordeel geeft. En je ziet dan dat er dan bij pensioenfondsen als ABP er nu een dekkingsgraad is van 125%.
Dat is de actuele dekkingsgraad, hè?
Ja, dus dat betekent dus dat er ruimte is om te indexeren, vanuit zeg maar de gedachte van de oude systeem. En ze zelf, omdat we een beetje voorschot hebben genomen op het nieuwe systeem, is er nu nog wat meer ruimte zelfs. Dus de vraag is, wil je die ruimte gebruiken? En het dilemma daar voor de pensioenfondsen is dat we straks gaan met een transitie in naar een nieuw pensioensysteem, met of individuele potjes of potjes die per generatie werken eigenlijk. En dat betekent, in die overgang is lastig, want dat betekent dat je dat oude potje moet opsplitsen. En als je extra buffer hebt in je pensioenfonds, ruimte, dan is dat makkelijker. Is dat een makkelijker proces? Dus makkelijker onderhandelen als je een beetje zeg maar smeermiddel hebt in het systeem, een beetje wat cadeautjes hebt die de partij kan weggeven.
Die buffer aanhouden is tegen het zere been van onder andere FNV. Dat is wel begrijpelijk ook, want die zeggen: ja, luister eens, onze deelnemers, jullie deelnemers hebben al 10, 12 jaar geen indexatie gehad. Het leven is aanzienlijk duurder geworden. Je hebt nu eindelijk de kans om iets te doen en dan kom je met een verhoging, maar die houdt nog echt bepaald niet over als je kijkt naar hoeveel duurder het leven is geworden.
Nee, dus in dat opzicht, het is een stap, maar het is nog steeds marginaal natuurlijk, omdat de inflatie veel hoger is dan zeg maar de indexatie van de pensioenen. Maar is toch een ander probleem of issue hier. Kijk, natuurlijk lijkt het nu te kunnen vanwege die hogere rente, want dat is de disconteringsvoet van de verplichtingen van de pensioenfondsen. Dus op het moment dat omhoog gaat, de disconteringsvoet gaat contante waarde naar beneden. Maar eigenlijk moeten we nou snel naar dat nieuwe pensioensysteem, waarin zeg maar die disconteringsvoet niet zozeer een soort risicovrije rente is. Want dat is natuurlijk gebaseerd geweest op dat waarom. Omdat er 100% zekerheid was over de pensioenen. Maar we hebben gezien dat er al heel lang niet geïndexeerd is. Dus in het nieuwe pensioenstelsel zal die disconteringsvoet waarschijnlijk gewoon hoger zijn.
Dan krijg je een soort projectierente en niet zo'n vaststaande rekening.
Maar in ieder geval, die zal hoger zijn, waardoor dus blijvend ook die dekkingsgraad dan van de pensioenfondsen naar beneden gaat, waardoor je meer kunt uitkeren. Maar, zoals ik ben wel met Menno eens, zolang je nog niet die overhang hebt gedaan, moet je natuurlijk wel oppassen dat je nou zeg maar het kind niet met badwater weggooit, in de zin dat je dadelijk onvoldoende buffers hebt om die transitie door te maken.
Maar die rente was de afgelopen jaren heel laag. De rendementen op de beurs daarentegen liepen de spuigaat uit. Het ging eigenlijk fantastisch. Nu zijn er ook wel mensen geweest die de afgelopen jaren en de afgelopen maanden, dat weer wat actueler geworden, gezegd hebben, joh, het is toch vreemd eigenlijk dat je die pensioenen niet kunt indexeren omdat de rente zo laag is. Maar als je kijkt wat er wordt verdiend op de beurs, dan is er eigenlijk alle ruimte om dat wel te doen.
Ja, dit nieuwe systeem is dat natuurlijk niet een issue meer. Dus eigenlijk gaat het nu over hoe gaan we die overgang managen. En en hoeveel buffers willen hebben terwijl we die overgang ingaan. Dat is eigenlijk de actuele vraag voor de pensioenfondsen nu. En er is wel ruimte, ook als je een buffer wil hebben, om nu iets te indexeren. Maar ja, het zal natuurlijk nooit voldoende zijn om die inflatie, want die is 10% in Nederland, om die te compenseren. Dus ja, dan moet je in balans brengen met die andere behoeftes. En als je in het nieuwe systeem zit, ja, dan is dit niet. Daar hebben we geen discussies meer over de rekenrente. Dan zitten we in een andere wereld.
Dus het saillante is, hè, bij heel van die pensioenfondsen hebben we dus al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd. Nu wordt er geïndexeerd, maar die indexatie leidt niet tot koopkrachtverbetering. Maar nog steeds is er sprake van koopkrachtverslechtering vanwege de hoge inflatie. Dat is natuurlijk toch heel zuur. Dus hoe eerder we over kunnen gaan naar het nieuwe pensioensysteem, hoe beter dat zou kunnen zijn.
Maar goed, die zal niet je beloven dat de koopkracht goed blijft.
Nee, het belooft helemaal niks.
Nee. Het is gewoon rendementen op de beurs. Dus als we weer een jaren 70 scenario hebben waar de beurzen niet zoveel doen, terwijl de inflatie hoog is, ja, dan gaat dat nieuwe pensioensysteem.
Nee, maar je haalt
dat werkt alleen maar als rendement. Ja,
zeker. Maar je haalt het rendement is de ene kant. De andere kant is natuurlijk die disconteringsgoed van de verplichtingen. Als je blijft uitgaan, wat we tot nu toe hebben gedaan, dat die pensioenen met zekerheid op een bepaalde manier worden uitgekeerd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Kun je dus met een hogere disconteringsvoet gaan rekenen. Dat is ook de bedoeling. En dat is in ieder geval een positief effect. Dat de pensioenen meer kunnen gaan uitkeren. Of ze dan nog steeds, als je hoge inflatie hebt, dat kunnen compenseren, is natuurlijk onduidelijk.
Ik dank de leden van het economenpanel, Menno Middeldorp van Rabo Research en Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Niet onbelangrijk, ook voor jullie. Komende vrijdag is de topman van het ABP hier te gast om 12 uur. Kunnen we alles vragen. Zometeen gaat het over wat robotica kan betekenen in de operatiekamer.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.